Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag op maandag 25 september.
Hoi Chris.
Ja, we hebben al veel themaweken gehad, infrastructuurweken en dat soort dingen. Maar als we dit laatste weekend zouden moeten typeren, zou je het volgens mij ruzieweekend kunnen noemen. Ook al zou dat niet ook voor het eerst zijn. Maar nou, ik citeer even een nieuwsanalyse van de New York Times. Die schrijft: de afgelopen 17 uur dit weekend heeft president Trump John McCain aangevallen, Chuck Schumer, Stephen Curry, de National Football League, Roger Goodell, Iran en Kim Jong-un, de Little Rocket Man. En dat was allemaal op zijn vrije dag. ik stel voor dat we gewoon gaan kijken of we dit rijtje af kunnen lopen. Laten we beginnen met een soort internationale aflevering van Langs de Lijn. Het is de president gelukt om dit weekend ruzie te krijgen met de hele American voetbalgemeenschap. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Ja, dat is op zich al natuurlijk knap. Als je bedenkt dat de NFL, de National Football League, de grote voetbalbond hier, hoe ontzettend conservatief die wereld is. En ongelooflijk Trump aangehoogd eigenlijk die wereld ook is. Van de meeste clubs in de NFL, dat zijn clubs met een vergelijkbare schaalgrootte, vergelijkbare populariteit als de gewone voetbalclubs in Europa. Maar goed, hier spelen ze nu eenmaal American voetbal helaas. Dus ja. daar moeten we mee doen. Dat zijn clubs met een enorm bereik. Die hebben eigenaren die over het algemeen miljardair zijn. Heel vaak hebben ze Trump ook gesteund in de campagne. Het zijn zij mensen, zou je kunnen zeggen. Daarbij, die voetballeague is een ontzettend patriotisch wereldje. Dus het begint altijd met het spelen van het volkslied. De vlag wordt binnengedragen, iedereen gaat staan, je legt je hand op je hart en je zingt de Star Spangled Banner mee. Ja. De spelers moeten dat ook doen. Althans, de spelers deden het altijd, tot vorig jaar. Toen opeens één speler, Colin Kaepernick, uit San Francisco, dat weigerde. En dat deed hij om te protesteren tegen racisme, politiegeweld.
Ja.
Nou, dat leidde tot een enorme rel. Kaepernick is zijn contract inmiddels kwijt, zit werkloos thuis. Die beweging vond hier en daar weerklank. Dus hier en daar zag je andere sporters, meestal zwarte sporters, dat ook doen. Maar ja, het bleef bij een stuk of 5-6 of zo, denk ik. Niet veel meer elke week. Totdat Trump zich daar ineens mee ging bemoeien en er een soort van cultuuroorlog van maakte. Hè? Afgelopen weekend was hij in Alabama om te spreken, zich te bemoeien in feite met een senaatsrace, waarover later meer.
Maar, daar komen we op terug. Vrijdagavond in Huntsville, Alabama. Ja.
Ja, en daar sprak hij en daar begon hij een heel verhaal over, hoe disrespectvol het was en dat de vlag geëerd moest worden en dat spelers die dat niet deden geschorst of ontslagen moesten worden. Hij had het over een boycott van voetbalwedstrijden. En hij had het er zelfs over dat het voetbal is niet meer wat het geweest is. Het was vroeger veel ruiger. Er werd veel harder getackled. Eén grote litanie eigenlijk tegen het voetbal. Ja. Ik vermoed dat hij dat deed om toch een soort van aanhang op te poken. En een nieuwe vijand te kiezen. Want vijanden kiezen kan hij natuurlijk als geen ander. Maar het tegengestelde gebeurde eigenlijk. Die hele wereld keerde zich tegen Trump. En de afgelopen weekend hebben we gezien dat er 100 tot 150 spelers op wat voor manier dan ook geprotesteerd hebben. Bijvoorbeeld door weg te blijven bij het spelen van het volkslied. Bijvoorbeeld door te knielen. Bijvoorbeeld door hun armen in elkaar te vlechten. En op die manier hun protest kenbaar te maken. Dat deed onder meer Tom Brady, toch een conservatieve speler, althans een held in conservatieve kringen.
Ja.
Dus het was een heel, het was interessant hoe die wereld samenklitte. En er dus niet gebeurde wat Trump hoopte. Namelijk dat hij een punt kon maken tegen die paar zwarte spelers.
Nee, en niet alleen, zelfs niet alleen de spelers. Maar ook, je noemde al die bazen van die clubs. Die gedeeltelijk, één was inderdaad, is een persoonlijke vriend, zou je bijna kunnen zeggen. Hoewel ik ook wel eens lees dat Trump helemaal geen vrienden heeft. Maar een persoonlijke vriend van Trump, die wel eens op het Witte Huis heeft gelogeerd zelfs. Maar ook die zegt in een tweet dat hij enorm teleurgesteld is door de haatzaaiende en de divisive, de verdelende taal die de president bezigt. Hè. Heeft hij hier zijn hand over speeld? Wat gebeurt er?
Het is altijd moeilijk om te zeggen hoe dingen nou precies vallen en welke bedoeling hij er precies mee had. En dus het is ook moeilijk om te bekijken welk effect hij precies beoogde. Maar in zekere zin heeft hij zeker zijn hand over gespeeld. Als je ziet dat mensen als, er was een coach, Rex Ryan, een populaire voetbalcoach, die in de campagne nog voor Trump campagne heeft gevoerd en hem nog heeft geïntroduceerd op grote campagnebijeenkomsten. Die noemt nu die opmerkingen van Trump verschrikkelijk. En zegt dat hij spijt heeft van zijn steun van weleer. Dus kijk, als je aan het voetbal komt, kom je toch een beetje aan Amerika. Er is een. De Super Bowl is de meest Amerikaanse collectieve ervaring die je kent. Iedereen gaat kijken, iedereen gaat barbecuen, iedereen gaat dan. Iedereen wil dat beleven. Als je die wereld tegen je hebt, dat is wat anders nog misschien dan Hollywood of de media. Of,
tuurlijk, dat is de elite.
Gaat allemaal maar naar welke groepen hij. Ja. Dat is allemaal elite, of zou je kunnen zeggen. Dat is een culturele elite of een maatschappelijke elite. Een economische elite, daar keert hij zich ook vaak tegen. Maar dit is anders. Dit is Amerika. En daarom heb je wel. Daarom zit hij in die zin wel in de problemen. De NFL had gisteravond. Hebben ze een spotje uitgezonden. Dat ze ook al tijdens de Super Bowl destijds ook hebben uitgezonden. Dat heet Unity. En dat gaat erover dat sport een verenigende factor is in de Amerikaanse samenleving. En dat Amerikanen zich niet uit elkaar laten drijven. Het is heel. Het is heel typisch Amerikaans, ronkend en erg op de traan, zal ik maar zeggen. Maar het signaal dat ze daarmee uitzonden was van ons krijg je niet klein.
Nee, maar dus hoe reageert zijn achterban hier dan op? Want ik hoorde ook wel gejuich daar in Alabama toen hij zei als die son of a bitch niet voor het volkslied wil gaan staan, dan moet hij ontslagen worden. Hoe valt dat dan bij zijn achterban?
Ja, dat viel nog niet eens zo slecht inderdaad. Ja. En wat Trump wel slim deed en doet, is dat hij zijn kritiek uitsluitend beperkt tot zwarte spelers. Mm. Dus ook zijn aanval op Stephen Curry, de verdette eigenlijk van de NBA, van de basketbalcompetitie.
Die zei ik hoef niet meer naar het Witte Huis. Ja.
Nee, die had een uitnodiging gekregen om langs te komen. Die had geen enkele interesse. En maakte dat ook heel duidelijk de dagen ervoor. Hmm. Trump viel hem aan. En zoals hij ook nu de zwarte spelers aanviel, die knielen bij het volkslied in de NFL. Dus hij beperkt zijn kritiek tot zwarte spelers. Waarschijnlijk met de bedoeling zijn eigen aanhang achter zich te krijgen. En dat lukt in eerste instantie ook best. Ja. Alleen nu je ziet dat iemand als Tom Brady, een witte speler, die bovendien ook nog eens bekend staat als een gelovige jongen. En een typisch iemand die goed doet in het Amerikaanse heartland, waar Trump het ook goed doet. Dan wordt dat opeens krijgt dat een heel andere context. Want de solidariteit ligt opeens dan niet meer bij Trump, maar bij die knielende spelers. Ja. Dus het is moeilijk om te zeggen hoe dat uitpakt. Ik heb ook nog geen peilingen gezien. Dat is moeilijk, want dat gaat ongetwijfeld de komende dagen wel komen. Hmm. Maar het is wel duidelijk dat het een gok is die hij nam. Ja.
Ja, en dan natuurlijk toch even die vraag waar we weer geen antwoord op weten natuurlijk. Maar wat zit hierachter? Is het alleen maar het karakter van Trump en wil die aandacht en wil die even zijn achterban weer een stuk rood vlees toewerpen? Of zit er meer strategie achter? Dat laatste zou kunnen zijn afleiden van wat er in Washington gebeurt. Want waar, Return of the Zombie, de Republikeinen toch nog weer na inmiddels 4 gestrande pogingen deze zomer, als ik het goed geteld heb, gaan proberen om Obamacare de nek om te draaien. Hoe loopt dat inmiddels?
Nou ja, dat loopt niet zo goed. De poging zoveel lijkt inderdaad ook nu op sterven na dood. Er zou deze week een stemming komen over een nieuw voorstel om Obamacare af te schaffen.
Graham Cassidy heet dat dan, hè? Naar de senatoren die dit plan weer hebben ingediend. Ja.
Ja, twee Republikeinse senatoren die met een plan kwamen waarbij ze aanvankelijk zeiden van luister, we hebben nu een plan gemaakt waar dat toch gematigder is, dat de effecten wat minder heftig maakt, maar wat toch wel degelijk Obamacare afschaft. Vervolgens ontstond er een heleboel mist. Wat staat er eigenlijk in dat plan? Niemand wist het echt precies. Er kwam ook geen zogeheten CBO-score. Dus er kwam ook niet een soort doorrekening van wat staat er nu eigenlijk precies in, wat zijn de effecten hiervan. Het was eigenlijk één grote mist die ze optrokken. En dat kwam met name omdat zij met een plan kwamen waarin stond dat met name de staten zelf het allemaal moesten oplossen. Erop rekenen dat de meerderheid van de staten conservatief is. En dus in de meerderheid van de staten Obamacare een vroegtijdig einde zou krijgen. Hmm. Voorzichtige schattingen gingen ervan uit dat het aantal mensen dat hierdoor onverzekerd zou raken nog veel hoger zou liggen dan bij eerdere plannen.
Ja, het zou nu zo'n 30 miljoen. Ja,
dat is een enorm aantal. Als je bedenkt dat dat dus uiteindelijk de bezuiniging moet worden, dat zal de kosten moeten dekken. Ja. Dat zijn dus al die mensen die dus hun verzekering verliezen. Het is bovendien nog eens enorm impopulair. Het heeft een populariteit van nog geen 20%. Nou, dat is krankzinnig laag voor zo'n ingrijpend plan. Er zou deze week over gestemd worden, had Mitch McConnell gezegd, de leider in de Senaat. De Republikeinen willen nu echt een keer iets bereiken.
En dat moet ook, hè, even, want er is een deadline op 30 september, omdat dan het budget afloopt. En daarna kunnen ze het niet meer met een gewone 50% meerderheid. Maar als ze dan nog wat willen, moeten ze 60 zetels halen en 60 stemmen. En dat lukt natuurlijk.
Precies, en dat lukt natuurlijk helemaal nooit. Okay. Dus ze kunnen zich maar twee dissidenten in eigen fractie nu veroorloven. Maar nu bleek al heel gauw dat het er veel meer zijn. Een aantal gematigde senatoren die al de vorige keer hadden dwars gelegen, zouden dat nu weer doen. Er is nog geprobeerd om ze om te kopen. Bijvoorbeeld de senator uit Alaska, Lisa Murkowski, die altijd heel erg tegen was. Tegen haar werd gezegd, maar dan houden we Alaska gewoon alles zoals het is. Waardoor je dus denkt van, wat is dan eigenlijk het punt van je hele wet? Maar goed. Het spande er heel erg om, maar toen John McCain afgelopen vrijdag met een verklaring kwam waaruit bleek dat hij dus ook niet voor zou stemmen, toen was duidelijk dat dit nooit een meerderheid zal halen. En het plan is nog niet dood, er kan nog van alles achter de schermen gebeuren en dat gebeurt er nu ook.
Precies, want ik las wel dat er onderhandeld wordt, dat er toch weer amendementen op worden gemaakt, waardoor McCain en misschien ook de conservatieve senator Rand Paul toch weer binnenboord blijven. Is dat mogelijk? Want ik begreep ook dat het McCain eigenlijk vooral om het proces gaat. Om het achterkamertjesgedoe en om het feit dat er niet gewoon met de Democraten wordt samengewerkt, wat hij zou willen. Dus is hij nog binnenboord te krijgen?
Alles kan, maar het lijkt mij heel sterk. Want John McCain is duidelijk in de laatste fase van zijn politieke carrière beland. Hij is ernstig ziek. Hmm. Hij heeft echt een legacy issue, zou je kunnen zeggen. Hij wil zijn erfenis en de erfenis van de Senaat veiligstellen. Dus het instituut, en hij zelf natuurlijk, moeten we niet vergeten, moeten in ieder geval deze grote storm van de afgelopen 2 jaar in ieder geval nog een beetje overeind blijven. Dat is zijn belang. Zijn belang is helemaal niet inderdaad een amendement dat dan net weer een kleine groep mensen redt of wat dan ook. Dus ik denk dat John McCain, dat is al bijna niet te doen. Maar ook iemand als Rand Paul, een libertair die ook heel erg tegen is. Ik zou niet weten hoe je die binnenboord zou moeten krijgen. Nee. Susan Collins in Maine, een echte gematigde republikein die De grootste tegenstander van deze hervorming is, ik zou het niet weten. Je kan er misschien 1 of 2 zo gek krijgen, maar je ziet nu al die hele coalitie afbreken. Want zelfs Ted Cruz geeft nu toe dat hij tegen was.
Maar waarom proberen de Republikeinen het dan weer?
Het is natuurlijk lastig. Ze hebben natuurlijk 7 jaar gehad waarin ze hebben gezegd dat Obamacare niet deugt en dat ze een ander plan hadden. Nu moeten ze ook iets laten zien natuurlijk. En dat is het eeuwige dilemma wat ze hebben. Dat ze dus aan de ene kant willen ze niet tandenloos overkomen. Dus er moet een alternatief voor Obamacare op tafel komen. Aan de andere kant, alles waar ze mee komen is nog veel impopulairder dan Obamacare. Dus ze zitten altijd met een alternatief dat ook niet deugt. Dus ze zitten wat dat betreft in een soort van, ze hebben zichzelf wat dat betreft helemaal klem gezet. Dat zie je nu dus heel erg gebeuren, dat er eigenlijk geen uitweg meer is. Want ja, als ze nu alles intrekken, dan geven ze eigenlijk toe dat ze een tandenloze partij zijn geworden. Ja, ja. Als ze weer met een nieuw plan komen, ja, dan in zo'n plan moet ook iets staan. Dus goed, ja, dat is niet populair.
Nee.
Dus daar zit een heel lastig dilemma in waar ze in zitten.
Ja, oké. Okay, even het lijstje van de ruzies af. En dan, ja, nu komen we toch wel bij wat in ieder geval in de rest van de wereld als de gevaarlijkste ruzie wordt gezien. De street fight met Kim Jong-un. Nu Trump en Kim dat echt op een heel persoonlijk niveau aan het uitvechten zijn en elkaar voor gevaarlijke gek uitmaken. Even de raadselachtige Kim daar gelaten. Laat ik het maar gewoon vragen. Hoe kijken ze daar op dit moment nou in Amerika tegenaan? Is hier inderdaad in de vorm van hun president een gevaarlijke gek aan het werk, of zit daar nog een vorm van strategie achter?
Nou, dit is zo'n raar dossier waarin mensen altijd met een soort vermengeling van vermaak en totaal afgrijzen naar kijken. Want niemand weet echt precies hoe gevaarlijk Noord-Korea is voor Amerika. Is dit nu allemaal bluff en theater? Want het is natuurlijk een hoop theater. Of is dit echt serieus te nemen? De inschatting die je toch het meest mensen hoort uit is van, het is hoogstwaarschijnlijk allemaal bluff, maar met zo'n onberekenbaar Witte Huis op dit moment is het bijna niet verantwoord. Want het kan inderdaad zomaar om iets, wat dan ook, escaleren. En je weet het gewoon niet bij Trump. Hij is zo onberekenbaar dat het dus inderdaad zomaar kan gebeuren dat er een aanval komt of wat dan ook. De tweets die hij erover stuurt, want tot nu toe is het toch met name, het is geen koude oorlog, maar een soort Twitteroorlog tot nu toe.
Yeah.
Maar Kim may not be around much longer was dan afgelopen
zaterdag
meen ik, de tweet. Ja, dat zijn dreigementen met een soort totale vernietigingsoorlog. Het dreigement dat hij ook al had tijdens de
toespraak bij de VN.
Dus hoe ver moet je hem daar serieus in nemen? Waarschijnlijk niet al te serieus. Niemand kan zich echt voorstellen dat het in Amerika's belang is om een vernietigingsoorlog met Noord-Korea uit te lokken, waarbij Zuid-Korea overigens ook voor een belangrijk deel vernietigd zou worden.
Dat zei hij bij de VN ook niet. Hè? Hij zei, als we gedwongen worden ons of onze bondgenoten te verdedigen, dan...
Ja. Dus je zou het zelfs als een matiging kunnen zien. Want hij had aanvankelijk nog gezegd van als ze doorgaan met hun nucleaire programma. En nu suggereerde hij in ieder geval dat het ging om een aanval. Of om in ieder geval om een bedreiging van Amerika of Amerika's bondgenoten. Maar goed, het blijft natuurlijk. Ja, hij moet degene zijn die straks de inschatting maakt.
Ja.
En dat maakt de Amerikanen natuurlijk helemaal niet gerust.
Nou ja, en onderdeel van dat debat is dan deze vraag. Ik bedoel, wanneer Trump inderdaad op het moment supreme gevaarlijke gek blijkt te zijn. Met zijn eigen narcistische puberbrein. Ik speculeer nu, hè, dat is niet mijn oordeel, maar een mogelijke werkelijkheid. Wanneer hij op die kernknop zou drukken, is er dan een mogelijkheid voor de generaals om hem heen. Mattis van Defensie, McMaster, Nationale Veiligheid, Kelly. Is er een mogelijkheid voor hen om daar nog een stokje voor te steken? Wat zeggen Amerikaanse deskundigen daarover?
Ja, dat is lastig, hè? Want hij is uiteindelijk de commander-in-chief. Hij is degene die het bevel moet geven. Dus in zekere zin, in een normale situatie, in een normale situatie is hij degene die dat, de enige die dat kan doen. En hoeft hij zich helemaal niet iets aan te trekken van wat generaals op een lager niveau zeggen of wat zijn stafchef zegt of wat dan ook. In principe is dat, en dat maakt het natuurlijk ook zo gevaarlijk. Een president is, als het gaat om oorlog en vrede, met name als het gaat om een kernoorlog, natuurlijk oppermachtig in zekere zin. Maar goed, er wordt wel op gerekend dat Trump die heeft in het verleden wel laten zien in ieder geval dat hij wel luistert naar de generaals om hem heen. De mensen die de belangen van het Pentagon behartigen. De mensen met een militair verleden, et cetera. Het enthousiasme voor een kernoorlog met Noord-Korea is echt minimaal in die kringen.
Nee,
daar wordt gekozen voor de politiek van containment die ze natuurlijk al heel lang hebben gevoerd. Eigenlijk onder iedere president sinds Bush senior.
Ja, maar goed, over die invloed van die militairen dan. Het begon natuurlijk allemaal inderdaad met die toespraak bij de VN dinsdag. Waar die ook de totale vernietiging van Noord-Korea als mogelijkheid op tafel legde. Daar is al veel over gezegd over die toespraak. Maar het was in ieder geval bijzonder dat er voor het eerst zo'n door en door nationalistische toespraak voor het forum van de VN werd gehouden. Ik zag daarin toch ook niet direct de hand van mannen als Mattis, Kelly en McMaster.
Nee, helemaal niet. Nee, in zekere zin was het een combinatie van iets van heel klein isolationisme. Van America First, zei hij een paar keer. En het ging echt over, wij zijn hier alleen om Amerika's belangen te dienen. Wij geloven niet in internationale samenwerking. Daar kwam het eigenlijk op neer. En tegelijkertijd had het iets agressiefs of iets neoconservatiefs bijna. Waarin hij een nieuwe as van het kwaad formuleerde. Waar ook Venezuela bijvoorbeeld in voorkwam. Waar Iran in voorkwam. Noord-Korea uiteraard. Dus daar zat weer de suggestie in van wij kunnen ieder moment overal in de wereld
de trekker overhalen om je regime weg te schieten, ja.
Ja, dus er zat een soort van tegenstelling in die ook niet heel duidelijk uitgekristalliseerd vindt. Van ofwel je bent alleen maar met je eigen belang bezig, ofwel je vindt dat Amerika een soort force for good is en die overal in de wereld evil regimes moet uitschakelen. Ja. Maar daar zat een soort dat was een ingewikkelde om te volgen, vond ik. Omdat je daar ze toch ook de richtingloosheid van dit Witte Huis heel goed inzag. De auteur van deze speech was Stephen Miller, een Bannon-bondgenoot die nog altijd in het Witte Huis rondloopt. Van zijn hand kon je duidelijk die America First-achtige dingen terug horen. Maar het is vaak Trump zelf die, juist ook als hij in de problemen komt binnenlands, weer dreigt met ingrijpen in het buitenland. Mm. Dat is een perfecte bliksemafleider vaak voor hem. Zo heeft hij destijds nog niet eens zo heel lang geleden ook gedreigd met Venezuela aan te vallen bijvoorbeeld.
Ja, oh ja.
Dat doet hij snel. Maar ik vond deze speech dus heel erg op twee gedachten hinken. Ja. En daarom ook niet heel erg duidelijk.
Ja. Nou, dan even terug naar die andere speech in de aanloop naar waar we het eerder over hadden. De senaatsrace in Alabama. Ja, in normale omstandigheden zouden we niet echt geïnteresseerd zijn in een senaatsrace in Alabama. Maar Trump gaat naar Alabama afgelopen vrijdag, houdt een behoorlijk bizarre toespraak waarin hij dus onder andere die ruzie met het Amerikaanse voetbal begon, maar nog een heleboel andere de huid vol schold. Die toespraak was bedoeld om de zittende senator daar te ondersteunen, Luther Strange, die in tussentijdse verkiezingen wordt uitgedaagd door een ultra-conservatieve rechter, Roy Moore. Donald Trump, die het partijestablishment steunt tegen een rebelse kandidaat van buitenaf. Die zelf eigenlijk ook is. Dat ziet er toch vreemd uit.
Ja, dat ziet er gek uit, ja. Zeker als je bedenkt dat die Luther Strange dan even de man van de gevestigde orde is. Maar ook alleen maar omdat hij nog maar sinds heel kort senator is. Want hij vult die senaatsplek van Jeff Sessions op, die minister is geworden. Dus zo erg gevestigde orde is hij natuurlijk ook niet. Hij zit er nog maar een paar maanden. Trump neemt wat dat betreft een beetje een lastige positie daarin in. En je ziet hem daar ook openlijk over twijfelen. Hij zei ook tijdens die toespraak die hij dan hield voor Luther Strange. Ja, misschien sta ik hier ook wel verkeerd. Misschien had ik niet beter die anderen kunnen steunen.
Ja, lekkere steun is dat, ja.
Ja, nee, dus je ziet hem ook op twee gedachten hinken. Zeker omdat zijn natuurlijke instincten veel meer bij die Roy Moore liggen. Een grote conservatief in Alabama die ooit zijn baan als rechter verloor omdat hij tegen het verwijderen van de 10 geboden, een monument over de 10 geboden was.
Monument in de rechtszaal, hè? Ja, ja.
Ja, exact, ja. En een man die ook op een heel populistische wijze campagne voert op dit moment. En Luther Strange aanvalt als inderdaad man van de gevestigde orde. Nou, die Strange die voert campagne, net als die Moore overigens, met de slogan Drain the Swamp. Dus ze zijn allebei, proberen ze natuurlijk de anti-establishment man te zijn. En inhoudelijk zit er daar overigens ook heel weinig verschil tussen die twee, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar die Luther Strange, de man van de gevestigde orde, heeft wel een verleden in Washington als lobbyist. Heeft dus de steun van de gevestigde orde in de partij. Maar daar moet je dus inderdaad wel bij zeggen dat hun verschillen minimaal zijn.
Ja,
maar goed, dat is wel interessant, want die Moore is natuurlijk is een opstandeling in eigen partij. Die belooft ook dat hij het op gaat nemen tegen Mitch McConnell, dat hij de mensen die de partijen die het in de partij voor het zeggen hebben, dat hij die het vuur na aan de schenen gaat leggen.
Ja.
En dat wordt natuurlijk een hele ingewikkelde straks, want we krijgen allemaal van die voorverkiezingen straks bij de tussentijdse verkiezingen.
Dus als het Trump nou niet lukt om deze Strange over de brug te helpen tegen deze Roy Bean, zou ik hem bijna noemen, Roy Moore, Judge Bean. Ja, als het hem niet lukt, ik lees commentatoren die schrijven, dan krijgen heel veel traditionele republikeinen het in de aanloop naar de midtermverkiezingen volgend najaar hartstikke moeilijk. Waarom?
Kijk, als die republikeinen die nu in de Senaat zitten en ook in het Huis van Afgevaardigden, die moeten straks terug naar hun kiezer. Die moeten herkozen worden. Er zullen heel veel plekken zijn in Amerika waar dat anti-establishment sentiment, waar Trump zelf zo goed op gedijde, waar dat nog steeds springlevend is. Die mensen zullen uitgedaagd worden door kandidaten uit de rechtspopulistische hoek. Mensen die vaak toch ongeleide projectielen zijn en die zich zeker niet iets aantrekken van partijdiscipline of wat dan ook. Dus het wordt voor die partij, we hebben nu gezien waar verdeeldheid toe leidt. Hè? Door dat Obamacare gedoe hebben we nog steeds geen vervanger voor een zorgstelsel wat alle republikeinen haten. Dus je ziet al hoe lastig het is als daar dus geen discipline is, als dat niet werkt. De angst bij types als Mitch McConnell bijvoorbeeld nu is, maar ook wel bij Trump, is dat die partij helemaal een ongeleide bende wordt. Want je zult straks, senatoren krijgen en congresleden die op de meest wilde manier daar binnen komen zeilen. Hm. En dat wordt natuurlijk heel gevaarlijk. En ik denk ook dat ook wel het belang nu is van Trump. Dan maar in vredesnaam die Luther Strange. Hoewel een heleboel van zijn vrienden die anders steunen.
Ja, Bannon bijvoorbeeld.
Sarah Palin, Steve Bannon. Ja. Dus zijn hart zal veel meer bij die Moore liggen. Maar goed, hij zal nu toch ook mensen moeten krijgen die een beetje in het gareel willen lopen.
Ja. Maar als het hem nou niet lukt, betekent dat dan ook dat de macht van de president, die er toch altijd is, om straks andere traditionelere kandidaten te ondersteunen en dus die chaos tegen te houden, dat die daarmee minder wordt? Dat gewoon blijkt van, ook Trump kan dit niet tegenhouden?
Dat kan. En je hebt natuurlijk het cliché van een revolutie is natuurlijk dat hij zijn eigen kinderen opeet. Maar je zult straks ook natuurlijk mensen krijgen die zich tegen Trump gaan afzetten. Die hem niet populistisch genoeg meer vinden. Of zullen zeggen dat Trump de boodschap heeft verraden of het Trumpisme heeft verraden.
Zeker, als hij met Chuck en Nancy steeds gezelliger wordt in Washington.
Precies, ja. Precies, dus dat wordt natuurlijk veel meer een gevaar. Het was niet helemaal toevallig, denk ik, dat hij uitgerekend in Alabama begon met zo'n cultuuroorlog over de Football League. Ja. Omdat dat typisch iets is wat een deel van zijn aanhang ook fijn vindt om te horen. En waar hij weer een beetje meer de oude populist kan zijn in plaats van met zijn verhaal kan komen dat hij steeds meer met democraten samenwerkt.
Ja. Ja. Goed, waar we nu helemaal niet aankomen is de nieuwste travel ban die Trump heeft uitgevaardigd. Waarbij ook nu de reizigers uit Noord-Korea verboden is om naar Amerika te reizen. Ik dacht wel, daar zullen ze van opkijken in Noord-Korea.
Nee, inderdaad. Ja. Nou, het is wel in zekere zin significant, omdat het dus nu juridisch moeilijker hard te maken is dat het om een moslim ban gaat.
Ja, oké, op die manier, ja. Ja, nou goed, daar hebben we geen tijd meer voor, Guus. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Dankjewel.
Graag gedaan.